Uiteindelijk zei deze nabestaande ook al van ja, ondanks dat het heel verdrietig is, kon hij nu wel nog andere mensen helpen.
In de podcastserie Recht uit het Hart vertellen professionals uit de donatiewereld over dat ene gesprek dat hen altijd is bijgebleven.
En daarom zeg ik ook, een van de belangrijkste taken van ons als professional is dat we echt de dialoog aangaan.
Waarom was juist dit gesprek over donatie zo bijzonder? En welke lessen hebben ze ervan geleerd? Dat hoor je in deze podcast. Mijn naam is Segert van der Linden en dit is een podcast van de Nederlandse Transplantatiestichting.
Mijn naam is Gideon Groenenberg. Ik ben donatiecoördinator en IC-verpleegkundige. Dit gesprek is me altijd bijgebleven omdat deze situatie met deze jonge patiënt, jong gezin, dat maak je niet vaak mee. Door echt het gesprek aan te gaan, oprecht geïnteresseerd te zijn in de achtergrond van deze familie, ja, denk ik dat we echt het verschil hebben kunnen maken.
Welkom Gideon.
Goedemorgen.
Met wie had je dit gesprek?
Ik heb dit gesprek gevoerd met de familie van de patiënt.
Ja.
En dat was op onze intensive care. Al lange tijd geleden, maar dat is wel echt een gesprek wat me is bijgebleven.
Ja.
En voor mij nog steeds echt illustratief voor onze taak als professionals.
Even de aanleiding. Er kwam iemand binnen bij jullie op de IC?
Ik zorgde gedurende een aantal dagen voor een patiënt die bij ons op de intensive care lag na een suïcidepoging. Deze man is dus thuis ook gereanimeerd en kwam bij ons dus voor de behandeling op de intensive care en lag dus aan de beademing. Uiteindelijk is door het team van artsen, neuroloog, intensivist vastgesteld dat deze man hersendood raakte. En dat de behandeling dus uiteindelijk gestopt zou gaan worden. En ja, dan komt altijd het vraagstuk donatie om de hoek die wij onszelf moeten stellen. Zou deze patiënt medisch gezien geschikt zijn voor donatie?
Ja.
En gezien het een relatief jonge man was, konden we daar volmondig ja op zeggen.
Ja. Geen verdere aandoeningen?
Nee.
Nee. Ja.
Nou, de volgende stap die de artsen toen hebben gedaan is het donatieregister geraadpleegd. En dat was nog met de oude wet, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En deze man stond niet geregistreerd. Dus dat brengt een extra uitdaging met zich mee, omdat je dan niet weet wat iemand heeft vastgelegd. Althans, je weet het niet in het register.
Nee.
Soms kan je het wel afleiden uit de levensstijl van iemand of hoe iemand in het leven stond. Dus zo kwam ik uiteindelijk in aanraking met deze patiënt. En ik heb dus meerdere dagen voor deze patiënt gezorgd. Uiteindelijk is door de intensivist de donatievraag gesteld. En daaruit bleek, of in ieder geval de familie heeft daarop gezegd, nou, dit willen wij niet.
Ja.
Zonder heel goed dat het, ja, er was niet heel erg duidelijk van waarom ze het nou niet wilden.
Ja.
En ik had die dag toen dat gesprek werd gevoerd, en ik was eigenlijk wel geïnteresseerd van wat is er uit dat gesprek gekomen. En ik had die dag avonddienst en ik hoorde dat en ik zou die avond weer voor die patiënt gaan zorgen. En toen dacht ik van, waarom is dat eigenlijk niet duidelijk? Er moet nog wat gedaan worden.
Ja, want het antwoord was eigenlijk in eerste instantie van de familie. Nee, geen donatie.
Klopt.
Wat gaf jou nou het gevoel van, maar wacht even, hier zit nog iets anders achter of zo?
Nou, ik denk dat het belangrijk is voor ons als professional dat wij, als we het gesprek aangaan, dat er een goede methodische aanpak is. Dat begint eerst dan zie je van, wat is de geregistreerde wens van de patiënt?
Ja.
Nou, die was niet duidelijk. Iemand stond niet in het register. Nou, in de praktijk betekent dat meestal dat iemand daar gewoon niet over heeft nagedacht. Nou, de tweede stap is, hoe zit het dan met wilsonbekwaamheid? Nou ja, dit was gewoon een werkende man. Dus daar kon je van uitgaan. Deze man is wel wilsbekwaam geweest gedurende zijn leven. En de derde is dat je goed duidelijk hebt met wie ga je dan het gesprek aan.
Ja.
Nou, in dit geval was het dus met de partner. En die heeft dan op dat moment de rechten ook om daar bijvoorbeeld donatie te weigeren of in te stemmen met donatie.
Ja.
In de praktijk zeker zie je in de regio waar ik werk, dat blijkt ook uit de gegevens, er zijn veel mensen met een lagere sociaal-economische status.
Mm-hmm.
Het is echt een melting pot van de samenleving in Rotterdam. Dus je ziet
heel veel verschillende culturen, godsdiensten, afkomsten, alles komt voorbij.
Klopt,
ja.
Klopt. En in de praktijk zie je dus dat ook de familie zelf ook niet over heeft nagedacht wat zij zelf zouden willen. Laat staan dat ze goed duidelijk hebben wat zou dan mijn geliefde hebben gewild.
Ja, ja.
Nou, dat betekent dus, ja, omdat iemand er niet over nadenkt, zie je vaak ook dat er dus mensen weten ook niet zo goed waar ze dan ja of nee tegen zeggen.
Ja, het is heel veel onkunde eigenlijk. Ja, mensen weten het gewoon niet zo goed.
Ja. En vaak zie je dus in de praktijk dat er op basis van een kennistekort, omdat ze niet goed weten wat donatie nou inhoudt. Iedereen vindt er wel wat van.
Ja, ja.
Maar dat is vaak een gevoel. Maar als ze zeggen, maar kunt u eens uitleggen wat het inhoudt, dan blijft het toch vaak stil. En ik denk dat mij triggerde, omdat niet helemaal duidelijk was van waarom deze familie nou nee zei. Dacht ik van, ik ben oprecht geïnteresseerd van wat is nou de mening van deze familie.
Ja.
Helemaal niet met de insteek, ik wil een, hoe moet ik het nou netjes formuleren?
Ja, je bent niet erop uit om ze over te gaan halen. Dit moet nu gaan gebeuren, ik ga u eens even lekker overhalen. Daar ben je niet op uit. Je was gewoon oprecht geïnteresseerd. Jij kende de familie waarschijnlijk, want je had voor deze patiënt gezorgd. Dus je wist wie het waren. En jij dacht, ik wil gewoon weten waarom ze nee zeggen.
Klopt. Dat is echt onze primaire taak als zorgprofessional. Is dat we zitten er vaak wel een beetje paternalistisch in. We willen vaak mensen overtuigen van het belang van de behandeling van iets wat we doen. Maar onze primaire taak als zorgprofessional is dat we mensen informeren. En op basis van met die informatie die wij geven of delen, is dat de persoon of de naaste nabestaande een keuze kan maken.
Ja.
Ik heb dus uiteindelijk gevraagd aan de individual, vind je het goed dat ik dit opnieuw met deze familie bespreek? Nou, dat was goed. En dat was eigenlijk een heel fijn gesprek. En ik denk dat dat ook wel de basis is. Op het moment dat je echt laat merken dat je oprecht geïnteresseerd bent in wat iemand nou vindt. Zonder daarbij echt iemand, ik hoefde niet iemand te overtuigen.
Nee.
Ik was gewoon oprecht geïnteresseerd in wat maakte, wat de achtergrond was van hun keuze.
Lijkt me best wel, sorry, ik ga je heel even klein beetje onderbreken. Maar lijkt me ook wel een spannend moment. Want ergens, deze mensen hebben nee gezegd. Die zitten in een hele kwetsbare positie. Die gaan een geliefde verliezen. En dan kom jij nog een keer dat gesprek met hen voeren of zo. Ik zou me misschien een beetje bezwaard voelen zelf om dat onderwerp nog een keer bij ze op te brengen. Had jij dat gevoel ook?
Nou, natuurlijk. Dat zijn altijd hele gevoelige onderwerpen. Dat realiseer ik me ten zeerste. Er is verdriet, want mensen weten van mijn geliefde gaat overlijden. Maar ik was vooral ook geïnteresseerd, wie was hij nou als persoon?
Mm-hmm.
Hoe stond hij in het leven? En nou ja, dan zie je gelijk een glimlach ontstaan van, oh ja, ben je positief in het leven, altijd voor iedereen klaar. En uiteindelijk heb ik toch de vraag gesteld van, u heeft net dit gesprek gehad, maar u heeft er dus nee tegen gezegd, wat oké is. Kan je eens beschrijven, wat maakt nou dat je nee zegt? En weet je ook wat donatie inhoudt? Door die vraag te stellen kwam ik wel heel snel achter dat ze het eigenlijk niet goed wisten. En dat er ook wel een stukje, angst is misschien een groot woord, maar er zat wel zeker twijfelen van hoe zou de gemeenschap erop reageren als ik ja zou zeggen.
Wat even voor het beeld van mensen die luisteren. Dit was een man van niet-westerse afkomst. Katholiek.
Ja.
Een hechte katholieke gemeenschap kwam die volgens mij uit.
Ja.
Er was dus angst bij zijn nabestaanden van, zouden mensen dit wel vinden?
Ja, zou de voorganger het goed vinden, et cetera. En dat was voor deze familie heel belangrijk. Toch een bepaalde sociale druk.
Ja.
En wat ik al zei, ook niet goed weten wat donatie aan zich inhoudt.
Ja.
Wat gebeurt er precies als je een donatieoperatie ondergaat? Nou, en daar kan je dus als professional heel goed op inspelen.
Ja,
want dat is namelijk gewoon heel goed uit te leggen. Nou, dan heb je eigenlijk de feiten op tafel. En dan kan de familie zelf de keuze maken van, als dit dus de feiten zijn, nou, daar kan je dan ja of nee op zeggen.
Ja.
Toen draaide het gesprek om van naar eigenlijk het positieve. Ja, dit zou echt in lijn zijn met zijn leven.
Altijd voor iedereen klaarstaan, mensen helpen.
Ja. En ze heeft ook uitgezocht van, hoe staat het? Check het eens bij je gemeenschappen, bij de voorganger. Van, hoe zit het dan met het geloof? Kan het wel? Mag het wel? Nou wist ik natuurlijk met mijn achtergrond dat ik daar ook wel informatie over kon geven. Maar dat gaf deze nabestaanden ook wel rust. Welke keuze ik maak, het is oké.
Want vanuit de kerk kwam ook gewoon de bevestiging van, nee, dit kan, dit is goed, dit mag.
Ja. En op het moment dat je die rust creëert en de tijd geeft om daarover na te denken. Want dat zie je soms ook wel eens, dat het proces te snel gaat. Op het moment dat je onder tijdsdruk een keuze moet maken. Nou ja, dat is wel mijn ervaring. Dan zie je toch over het algemeen dat mensen voor veilig gaan.
Ja.
En nee is dan veilig. En op het moment dat je uitstraalt dat er tijd is om overwegingen te hebben met belangrijke mensen in je omgeving, dit te bespreken, dan zie je toch dat je een hele andere sfeer creëert. En, en rust helpt dan wel om uiteindelijk toestemming te krijgen voor donatie. En dat gebeurt uiteindelijk.
Dat is ook gebeurd in dit geval, hè? Ja.
En de complexiteit was ook nog wel dat het was natuurlijk iets verdrietig. Hè. Er was een suïcidepoging, mm-hmm. wat ook nog eens in de gemeenschap ook nog eens een...
Stigma, denk ik gelijk. Ja.
En uiteindelijk zei deze nabestaande ook al van... ondanks dat het heel verdrietig is en we begrijpen het niet... kon hij nu wel nog andere mensen helpen. En dat vond ik uiteindelijk wel mooi hoe de familie dat zelf dan verwoordde en uiteindelijk ook wel troost gaf.
Ja.
Eigenlijk was dit soort van zinloos, maar hij heeft nog wel andere mensen kunnen helpen en dat gaf troost.
Ja.
Dat is natuurlijk heel bijzonder.
En dat komt ook vanuit hen. Ik bedoel, jij kunt wel zeggen dat kan troost geven, maar je moet daar dus heel goed weten wanneer je even de lead moet nemen in een gesprek. Als je uitlegt hoe het werkt, wat er gebeurt met een donatieprocedure. Maar op het moment dat het gaat om dit soort hele persoonlijke afwegingen... troost vinden, wat vindt de gemeente ervan? Wat vindt mijn omgeving ervan? Dan moet je denk ik het ook aan kunnen voelen... dat je als professional een stapje terug moet gaan doen.
Nou, soms kan het wel helpen, denk ik, als professional te helpen... om de gedachten die de nabestaanden hebben om dat te ordenen. Want het is natuurlijk emotioneel, een emotionele situatie. Terwijl je tegelijkertijd op dat moment heel rationeel... moet gaan denken. Hè? Want naasten zijn over het algemeen bezig van... hoe ziet het overlijden eruit? Wat betekent dat voor na een moeilijke begrafenis? Daar zijn mensen toch al mee bezig... omdat mensen het overlijden zien aankomen.
Ja.
Je kan denk ik wel als professional helpen... dat proces te structureren. Het in stukjes hakken, om het zo maar te zeggen. Daarom zeg ik, een methodisch aanpak... van zo'n gesprek helpt ook voor jezelf als professional. Want dit zijn natuurlijk ook gesprekken... die je als professional ook niet dagelijks voert. En op het moment dat je altijd methodisch te werk gaat... dat helpt jezelf als professional ook.
Eigenlijk is het voor allebei zoekende naar een beetje lijn in een hele moeilijke periode. En dan is het voor jou als professional, is dat weer op een andere manier moeilijk dan voor de nabestaanden.
Ja.
Maar je zoekt die lijn eigenlijk en die helderheid en die duidelijkheid.
En op het moment dat je dus kennistekort bemerkt, dan vind ik het echt een belangrijke taak als professional om goed te informeren. En dat is natuurlijk ook wel... Er zijn eigenlijk twee belangrijke doelen in het donatiegesprek. En dat is één, is ga de dialoog aan...
Mm-hmm.
En het tweede is dat je de mensen goed informeert. Die juiste informatie geeft. En we moeten niet overtuigen. Dat vind ik echt oprecht. Mensen hebben de vrijheid om welke keuze ze ook maken. Dat is oké. Want zij moeten verder met hun leven.
Ja.
En op het moment dat zij een keuze maken waar ze echt achter staan. Dan is dat oké. Maar op het moment dat je een keuze maakt op basis van angst. Of van onwetendheid. Of een kennistekort. Ja, dan denk ik, daar kunnen wij als professioneel een belangrijke rol in spelen.
Ja, en een nee is oké, hoor ik in jouw verhaal. Ja, maar het moet wel een goed geïnformeerd, goed onderbouwd nee zijn.
Ja, op het moment dat iemand goede argumenten heeft om te zeggen... dit is niet in de lijn van de wens van de overledene, bij wijze van...
Ja, er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen nee zeggen.
Ja, en ik vind dat oké.
Ja, ja. Maar dat
en op het moment dat mensen die vrijheid ook bemerken... dan zie je dat er een gesprek ontstaat. Je moet niet je moet niet het gesprek te veel sturen naar één kant. Dat is niet onze taak als professional.
Maar ik kan me voorstellen dat het in dit geval nog net een stapje lastiger is, omdat je praat met mensen die een hele andere achtergrond hebben dan jij.
Correct.
Hoe ga je daarmee om?
Nou, je moet denk ik goed doorvragen. Dus zodat je weet van wat zit er allemaal achter die emotie? Wat gaat er allemaal in die gedachte rond? En op het moment dat je dat duidelijk hebt, dan kan je daar. Dat stukje gaan begeleiden.
Ja.
En in dit geval was er onduidelijkheid bijvoorbeeld van hoe staat mijn gelovige gemeenschap erachter. Wat zou de voorganger dan vinden? En dat was echt heel, heel belangrijk. Dan kan je hem natuurlijk uitleggen van hoe het over het algemeen zit met geloven. Welke waarden er in een geloof belangrijk zijn. En dat dan voorleggen van check dat eens.
Ja.
En op het moment dat je dat checkt of laat checken, dan geeft dat duidelijkheid. Want vaak is dat onduidelijkheid van niet weten hoe een ander erin zit. Dus dat is natuurlijk je cultuur. Dat kan ik me niet goed herinneren of het nou echt een cultuur... Ik denk dat eerder meer ook een religieuze kwestie was dan echt een culturele kwestie. Maar als dat wel ter sprake zou zijn, dan denk ik dat het vooral belangrijk is dat je ruimte geeft aan bepaalde rituelen. Op het moment dat de mensen daar de ruimte voor krijgen om die rituelen die heel belangrijk zijn rondom overlijden wel te kunnen uitvoeren. Ja, dan zie je ook dat er ruimte ontstaat.
Ja, het is, ik denk om echt te zijn dat als ik even vanuit mijn positie denk dat of het nou een cultureel verschil is of een religieus verschil is, wat meespeelt op de achtergrond. Ik denk dat in allebei de gevallen de opdracht check het gewoon eens. Praat eens met je mensen in je omgeving over dat altijd een goede is voor mensen.
En daarom zeg ik ook, een van de belangrijkste taken van ons als professional is dat we echt de dialoog aan gaan.
Ja. Stel nou dat uit dat eerste gesprek van deze familie met jouw collega dan, dus niet met jou, maar dat eerste gesprek, daar kwam een nee uit. Stel dat er nou een ja uitgekomen was. Had je dan dit gesprek ook nog een keer willen voeren om te weten wat er achter dat ja zat?
Dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Ik denk als er goed duidelijk is dat er echt een gesprek is. En vaak zie je op het moment dat er een ja komt, dan wordt er al heel snel opgeschaald, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En komt er een orgaandonatiecoördinator in huis. En die neemt die familie natuurlijk nogmaals mee in het hele proces.
Ja.
Dus er zitten heel veel checks en balances in om te zorgen dat deze familie in dat proces goed begeleid wordt. Dat stukje, dat is altijd wel gecoverd. Maar ik heb het wel eens in de praktijk meegemaakt dat er een ja was, maar dat voor de familie toch niet helemaal goed duidelijk was. Wat houdt dat nu precies in?
Ja.
Dus ook, ja, ook bij een ja zal je dus moeten checken. In ieder geval moeten informeren. Weet je wat donatie inhoudt? En ik wil u graag meenemen in dat proces.
Ja, ja. Ja, en alleen op het moment dat je ja zegt, op het moment dat deze familie ja had gezegd, was dat uitgevoerd door iemand anders. En had jij niet per se die rol hoeven te pakken, denk ik.
Bewijzen van, ja.
Ja. Laatste vraag. Welke les heb jij geleerd van dit gesprek?
Nou, de belangrijkste les is denk ik dat je, eigenlijk in het algemeen kan ik dat wel zeggen, je moet je altijd verwonderen. En verwonderen bedoel ik dat je altijd oprecht nieuwsgierig moet zijn. Wat zit ergens achter? Waarom is een ja een ja en een nee een nee? Ik denk dat heel veel toevoegt aan wat wij doen in de zorg in het algemeen. En zeker op dit gevoelige thema. Waarvan ik zie dat heel veel mensen daar wel wat van vinden. Maar als het gaat om wat weten ze nou echt van, dat er nog heel veel valt te winnen.
Je luisterde naar Recht uit het Hart, een podcast van de Nederlandse Transplantatiestichting. Voor meer informatie over het donatiegesprek en voor aanwijzingen over het voeren van een donatiegesprek, kijk je op transplantatiestichting.nl/donatiegesprek. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de podcast. Ben je geabonneerd op Recht uit het Hart? Dan verschijnen eventuele nieuwe afleveringen vanzelf in je feed. Bedankt voor het luisteren.